Welkom bij de ontsparingseditie van de Daalder Denkt Hardop, de podcast waarin ik inga op de problematieken rond de ontsparingsfase, zeg maar als je met pensioen gaat, stilsta bij de haalbaarheid van een 4% onttrekkingsregel, boekentips heb voor onder de parasol in de vakantie en uiteraard nog twee podcasttips heb. De Daalder Denkt Hardop met een enigszins gestreste Daalder in de hoofdrol. Ik zit namelijk in de pre-vakantiefase en dat betekent eigenlijk dat ik alle columns en podcasts die ik in mijn vakantieperiode niet kan maken, dat ik die eigenlijk nu moet maken. En dat betekent dat je dubbele productie moet draaien. Verder merk je dat de rest van de wereld wel al op vakantie is. Dus opeens vliegen er allemaal neven en nichten aan. Komen er vrienden langs die je al een tijd niet meer gesproken hebt. Die op zoek zijn naar een bank of een bed om te overnachten. Waardoor ik nu ben uitgeweken naar een andere plek in mijn huis om deze opnames te kunnen maken. Heel gezellig natuurlijk allemaal. Maar ja, je bent toch enigszins verstoord. En tot overmaat van ramp zal je dan zien dat ook nog eens een keertje de computer op dat moment kuren krijgt. Mijn meest favoriete spreadsheet, degene waarbij ik altijd in de gaten hou welke markten nu precies welke beweging hebben laten zien, houdt er opeens mee op. Dus elke keer als ik het bestand opstart, knalt Excel eruit. Met als gevolg dat ik nu een beetje houtje touwtje allerlei dingen bij elkaar moet gaan zoeken. U begrijpt dat dit de productiviteit van mijn werk zeker niet ten goede komt. Maar goed, genoeg geklaagd. We gaan gewoon vrolijk verder en beginnen als vanouds met het rondje langs de velden. Er is natuurlijk veel gebeurd de afgelopen week, met name ook in de Nederlandse politiek. Nou, daar ga ik me absoluut niet mee bezighouden. De ervaring leert dat wat er ook in de Nederlandse politiek gebeurt, de impact op de financiële markten 0,0 is. En dan moet ik altijd denken aan de keer dat ik gebeld werd door een niet nader te duiden internationaal persbureau dat aan de vooraan van de Nederlandse verkiezingen graag wat alarmerende quotes uit mijn mond wilde optekenen over de mogelijkheid dat Wilders zou winnen. Nou, mijn uitspraak was heel simpel. Maakt niet uit wat eruit komt, de markt gaat niet reageren. En Nexit dan, wilde de journalist vervolgens weten. Nexit gaat niet door, was mijn uitspraak. Toen ik vervolgens het artikel las, waren al mijn quotes uiteraard niet opgenomen. Maar hadden ze gelukkig iemand anders gevonden die wel in staat was of die bereid was geweest om zeer schokkende dingen te zeggen over de mogelijke verkiezingswinst van Wilders. En dat dat ook tot zeer grote consequenties zou kunnen leiden in de Nederlandse obligatiemarkt. Nou, Wilders won niet en de obligatiemarkt bleef eigenlijk liggen waar die altijd lag. Ik geloof dat er één keer een blip van 3 basispunten is geweest op basis van een verkiezingsuitslag. 3 basispunten die dan vervolgens ook binnen een dag of 2 weer volledig weg was. Hiermee wil ik niet zeggen dat verkiezingen niet belangrijk zouden zijn. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat dit een van de spannendste verkiezingen worden die we sinds jaren hebben meegemaakt. Maar de impact op wat voor financiële markten van belang is relatief beperkt. De kans dat we uit de EU stappen is gewoon zo goed als nul. De kans dat er iemand aan het roer komt die grote tekorten op de begroting gaat accepteren lijkt me ook niet heel erg groot. En voor de rest is de speelruimte om als individueel land nog iets van afwijkend beleid te voeren behoorlijk ingedampt. Los daarvan moeten we nog wachten tot midden november voordat we eindelijk eens een keer naar die stembus kunnen gaan. Dus de komende maanden zal er weinig veranderen. Wat was er wel relevant de afgelopen tijd? Nou, de gestage stijging van de kapitaalmarktrentes begint eindelijk weer een uitwerking te hebben op aandelenmarkten. Tot voor kort werd het eigenlijk min of meer genegeerd. Hè? Als je kijkt naar de aandelenmarkt, die heeft het begin van dit jaar natuurlijk een behoorlijk positief rendement laten zien. Terwijl als je puur kijkt naar het niveau van de kapitaalmarktrentes, natuurlijk, we zitten nog niet op de piekniveaus die we vorig jaar even hebben neergezet, maar we zaten wel al vrij dicht bij de topniveaus van 2023. Onder het mom van AI en onder het mom van de recessie die toch maar niet komt, werd het door aandelenmarkten eigenlijk voornamelijk genegeerd, maar kennelijk zijn we nu op het pijnpunt beland waarbij het toch weer een thema begint te worden. De Nederlandse kapitaalmarktrente staat momenteel zo rond de 3%, de Amerikaanse staat zo'n beetje rond de 4% en de enige markt waar we echt een hele duidelijke uitbraak hebben gezien is het VK, waarbij we inmiddels een kapitaalmarktrente van boven de 4,6% zien. En hiermee is de Brits-Amerikaanse spread tot het hoogste niveau gestegen sinds de Global Financial Crisis van 2007-2008. Ja, en dat doet de Britten zeker pijn. Dat heb ik al vaker uitgelegd. De hypotheekmarkt zit daar iets anders in elkaar. Er wordt daar vrij kort doorgerold. En dat betekent dat je ook inderdaad nu ziet dat de pijn in de huizensector steeds duidelijk voelbaarder wordt. Het zal dus niet verbazen dat met name de Britse aandelenmarkt, maar ook de Britse obligatiemarkt de afgelopen week weer de slechtste beleggingsrendementen heeft weten neer te zetten van zeg maar de internationale markten. Hoewel de Japanse aandelenmarkt per saldo nog net iets slechter was dan het VK. En dat komt dan weer door de toch wat opmerkelijke ontwikkeling van de dollar. Want die verzwakte eigenlijk over een brede linie. Normaal gesproken, als je naar een echte klassieke risk-off situatie kijkt, zie je over het algemeen dat iedereen juist naar de flight to safety gaat. Dus dat de dollar daarvan weet te profiteren. En wat dat betreft was er vorige week toch echt wel iets anders aan de hand. Je zag juist dat de dollar steeds verder onder druk kwam te staan. Misschien allemaal te tijdelijk, hè? Dus we zitten weer te kijken naar bewegingen van niks op een weekbasis. Dus ik zou zeggen, trek er nog niet al te veel harde conclusies uit. Maar goed, het was wel een interessant afwijkend patroon van wat je normaal ziet. Nou, wat verder ook wel heel erg interessant is, laatste punt dan nog voor het rondje langs de velden. Je ziet inmiddels dat de markten, als je het hebt over de verwachtingen ten aanzien van het rentebeleid, de afgelopen tijd ja toch wat realistischer zijn geworden. We hebben eigenlijk vanaf het begin van het jaar al een soort strijd gehad tussen centrale banken die zeggen, joh, die rente gaat verder omhoog. En als die eenmaal omhoog staat, blijft die ook een tijdje op dat niveau. Nou, markten waren daar op zich niet echt heel erg happig op om dat te geloven. Ze wilden best dan nog wel dat volgende rentekwartje in prijzen, maar dan vervolgens ook wel weer heel snel een rentedaling. Nou, dat gevecht lijkt nu eindelijk beslecht te zijn in het voordeel van de centrale bankiers. In die zin, je ziet dat iedereen nog wel een kwartje of twee verwacht voor de rest van het jaar, waarna een periode van hoge, stabiele rentes wordt ingeprijsd. Dit hebben we trouwens al één keer eerder gezien. Dat was echt aan de vooravond van de val van Silicon Valley Bank. Dus toen was het echt binnen een week was die hele verwachting weer uitgeprijsd. Het zegt dus ook hier in dit geval niks over de toekomst, hoe bestendig dit is. Maar je ziet nu in elk geval wel dat de markt min of meer in lijn geprijsd staat met hetgeen wat centrale bankiers zelf aangeven dat ze van plan zijn te gaan doen met hun rentebeleid. De podcasttip van deze week komt van een podcastserie die Many Happy Returns heet. Die ik heb opgedaan naar aanleiding van De Borrel, die enige tijd geleden gehouden is. Daar kwam iemand met deze fantastische tip. Hele leuke podcast om naar te luisteren. Het is niet dat ik elke keer denk van, goh, deze moet ik tippen. Maar in dit geval vond ik het onderwerp wel weer dusdanig interessant. Het zijn twee heren die ja, toch wel vrij kundig zijn, voldoende achtergrond hebben om best wel leuk met elkaar te praten over financiële markten. Het zijn twee Britten, als ik me niet vergis. En de podcast waar ik nu specifiek naar verwijs is How to Live Off Your Investment in Retirement. En dit is een vraag waarvan ik denk dat er eigenlijk veel te weinig aandacht aan wordt besteed. Het zal vastkomen omdat ik zelf ook richting retirement ga. Hoewel, 55, ik heb nog wel enige tijd te gaan. Maar wat je ziet is dat er wel heel veel aandacht, publiciteit, nagedacht wordt over de accumulatiefase. Dus hoe moet je het opbouwen? Hoe snel moet je beginnen? Hoeveel moet je inleggen? Hoeveel moet je hebben aan het eind van de rit? Merk ik dat er eigenlijk heel weinig nagedacht wordt, ook intellectueel, maar ook sowieso gewoon meer over het hele fenomeen afbouwen. Ik ben ervan overtuigd dat het heel andere mindset behoeft, dat je langzaam maar zeker spaart en dat je pot steeds groter wordt. Dat voelt, denk ik, voor iedereen goed. Op het moment dat je in die omslagfase komt en dat je ziet dat die pot juist steeds kleiner wordt. Ik vermoed eigenlijk dat dat voor heel veel mensen echt een soort van lastig fenomeen zal gaan worden. Hoe ga je daarmee om? Nou ben ik van overtuigd dat dat voor Nederland misschien niet zo heel erg relevant is. We hebben heel veel van ons geld natuurlijk gewoon weggezet in pensioenfondsen. Dus het potje wat je hebt, ja, dat is er wel. Maar hoe groot die is en dat je daarop inteert, dat krijg je eigenlijk niet heel erg goed te zien. Misschien dat het overstap naar het nieuwe pensioensysteem juist wel weer veranderingen brengt. Maar het gaat mij er meer om van, ja, stel je hebt inderdaad geld geaccumuleerd. Wat is nou eigenlijk de beste strategie om dat weer af te bouwen? En een simpel voorbeeld hierbij. Ik heb het volgens mij al een keertje eerder genoemd, maar ik ga proberen het nog eens een keertje goed uit te leggen. Misschien vorig jaar ging het wat tussen neus en lippen. Het simpele voorbeeld is in de accumulatiefase, dus op het moment dat je het opbouwen bent, dan is de beste strategie, je legt gewoon elke maand een vast bedrag in. Laten we zeggen 100 euro. Het voordeel daarvan is op het moment dat de markt hard omhoog gaat, nou, profiteer je mee. Op het moment dat de markt hard naar beneden gaat, betekent dat je eigenlijk inspeelt op die tijdelijke, ja, zeg maar, koopmoment wat gecreëerd wordt. Dit gaat er natuurlijk wel vanuit dat de markt van linksonder naar rechtsboven gaat, dus dat de trend in aandelenmarkten over het algemeen omhoog is. Nou, elke dip die je dan hebt, is mooi meegenomen. Stel, het aandeel was eerst 50, dan kocht je per maand twee aandelen in. Stel, de koers zakt tijdelijk even naar 25, dan koop je op dat moment vier aandelen. Je koopt meer aandelen voor hetzelfde geld en vervolgens als die markt maar weer verder herstelt, en dat is natuurlijk wel echt de cruciale veronderstelling, maar goed, dat is inderdaad wel degene die je overal terugziet. Stel, die markt herstelt vervolgens weer, dat betekent eigenlijk dat je een koopje hebt gehad. Je koopt veel meer aandelen voor dezelfde prijs. So far, so good. Je profiteert van de onderliggende opwaartse trend en je profiteert van volatiliteit, want elke keer als een dip is, koop je op een goedkoper niveau meer aandelen. En als het herstel dan vervolgens weer plaatsvindt, nou, dan heb je eigenlijk een goedkoop moment gehad. Maar goed, nu kom je in de afbouwfase en dan zie je natuurlijk dat het zich omdraait. Op het moment dat je echt zou vasthouden aan die standaard 100 euro per maand onttrekken, wat gebeurt er dan op het moment dat er een echte dip is? Dan ben je juist op het slechtste moment zoveel mogelijk aandelen aan het verkopen. Kortom, moet je in die afbouwfase niet afstappen van een nominaal bedrag of een rond bedrag naar juist het aantal aandelen wat je wil verkopen. Stel, je zegt gewoon ik verkoop elke keer 2 aandelen. Staat de koers op 50, dan ontvang je die maand dus 100 euro. Zakt de koers tijdelijk even naar 25, dan ontvang je die maand maar 50 euro, maar heb je ook maar weer 2 aandelen verkocht. Herstelt die aandelenmarkt weer, en dat is natuurlijk nog steeds de onderliggende veronderstelling, dat betekent dat je nog steeds meer aandelen hebt en dus dat je vermogen ook hoger zal zijn. Nou, de logica hierachter is natuurlijk simpel. Je moet verkopen op het hoogste niveau en juist niet op het lagere niveau. Dus misschien moet je dus juist bij elke spike die aandelenmarkt omhoog gaan, juist meer aandelen gaan verkopen, meer cashen, om zo een buffer te krijgen op het moment dat die aandelenmarkten weer eens een keertje naar beneden gaan. Nou zal elke pensioenadviseur zeggen, die meneer Daalder, die snapt er niks van. Op het moment dat je met pensioen bent, moet je helemaal geen aandelen meer hebben, maar moet je veel meer in stabiele obligaties zitten. Nou, hoe stabiel obligaties zijn, dat hebben we de afgelopen 2 jaar heel duidelijk meegemaakt. De mensen die in 2020 Britse staatsobligaties hebben gekocht, kijken nog steeds tegen een verlies van 35% aan. Dus je komt dan eigenlijk met min of meer dezelfde vraag. Moet je dus nu gaan cashen of denk je, ik wacht wel even, ik ga nu op een droog houtje bijten en hoop dat die markt op een gegeven moment wel weer herstelt. En dit roept natuurlijk weer een nieuwe vraag op. Stel je hebt een portefeuille, een beetje goed gespreid, aandelen, obligaties en er daalt een van de 2 assets behoorlijk hard. Welke van de 2 blijf je dan op interen? Alsof je de keuze hebt, hè? Wij in Nederland nogmaals, we hebben een pensioenpot, dus dat is geen keuze. Maar stel je hebt het zelf onder beheer. Wat ga je verkopen? De obligaties of de aandelen? Nou, in de podcast wordt gezegd dat er studies zijn die laten zien dat je dan veel beter de obligaties kan verkopen. Aandelen hebben nou helemaal de neiging om op lange termijn betere rendementen te leveren. Nou, dat kan, maar dat is nog steeds wel uitgaande van de veronderstelling dat je inderdaad van links onder naar rechtsboven gaat qua aandelenmarkten. Je kunt je ook voorstellen dat je op een gegeven moment namelijk alleen nog maar aandelen over hebt. Dan ben je 80, moet je nog 10 jaar gaan en dan ben je opeens volledig afhankelijk van de grillen van de markt. Is dat wat je wil? Dus er zal ergens een punt zijn dat je niet meer tot die conclusie kan komen. Ja, dat vind ik wel interessant. Ik lees daar niet veel over. Er zal vast literatuur over zijn, maar ik hoor daar vrij weinig discussie over. We hebben het wel alsmaar over die opbouwfase, vroeg beginnen, goed spreiden enzovoorts. Maar wat doe je in die afbouw? Fase. Nou, de makkelijkste oplossing is eigenlijk dat je komt in een situatie waarbij je ziet dat wat je ook verkoopt, dat dat eigenlijk precies gelijk is aan het rendement dat je behaalt met de rest van je portefeuille. En dan kom je eigenlijk in een situatie wat ook wel bekend is bij de FIRE movement, Financial Independent Retire Early. En hierbij wordt altijd een beetje een soort van 4% regel gehanteerd. Op de lange termijn zal je ongeveer 4% rendement kunnen behalen op je portefeuille in reële termen. Dus als je maar zorgt dat je pot groot genoeg is om van die 4% rendement per jaar te kunnen leven, dan heb je een vrij stabiel vermogen. Ja, dan onttrek je elk jaar 4%. Maar is die 4% eigenlijk wel realistisch? Was vervolgens ook nog de vraag die in de podcast werd gesteld. En daarbij verwezen ze in de show notes naar een blogpost. Does the 4% rule work around the world? En daarbij is een studie gedaan op basis van de Dimpson, Marsh & Staunton database. De 3 heren die elk jaar de Annual Investment Returns Yearbook publiceren voor Credit Suisse. Nou, op basis van die database, en dat is een database van, ik geloof, 20 geïndustrialiseerde landen, waar data teruggaat tot het jaar 1900 voor zowel obligaties als aandelen in reële termen, hebben ze uitgerekend, bij deze blogpost wordt er uitgerekend wat dan in principe de sustainable withdrawal rate was voor de verschillende landen. Nou, dan blijkt inderdaad dat de VS komt op een withdrawal rate van 3,94% uit, Canada 3,96%, dat is de hoogste van de hele tabel. Nederland, die zit er eigenlijk een stukje lager, die komt niet verder dan 2,82%. Dat betekent dus dat je eigenlijk 2,8% kan onttrekken aan je vermogen zonder dat je ooit echt op het punt komt dat je echt interteert. Om dat een klein beetje ook wat meer in perspectief te plaatsen, kijken ze ook naar hoeveel kans er is dat het fout gaat in een periode van 30 jaar. Dus dat je zoveel onttrekt dat je op een gegeven moment ziet dat je vermogen steeds verder gaat interteren met als gevolg dat je op een goed moment niet meer kan leven van je opbrengsten. Nou, dat is voor Canada natuurlijk het laagst. 1,2% kans dat dat een keer mis zou gaan. In alle gevallen in Nederland, als je die 4% zou onttrekken elk jaar, kom je uit op 20,7%. Dus een kans van 1 op 5 dat je een keer in de problemen komt. Zeker interessant, zou ik zeggen. Aan de andere kant valt er ook wel wat op af te dingen. De eerste opmerking is natuurlijk, we kijken naar het verleden. Resultaten uit het verleden zeggen helemaal niks over de toekomst. Zo heb ik hier vorige week nog aangehaald dat de Amerikaanse markt de afgelopen 20, 30 jaar eigenlijk alleen maar duurder geworden is in relatieve termen ten opzichte van Europa. En dat een belangrijk deel van de superieure rendementen die Amerika in die periode haalde, waarschijnlijk niet repliceerbaar zullen zijn. Mocht je dat gemist hebben, luister dan vooral die aflevering nog even, zou ik zeggen. Punt 2, ja, er wordt hier natuurlijk gekeken naar wat je lokaal aan rendement had gehad. Dus wat je als Nederlander had kunnen krijgen qua rendement als je in Nederlandse aandelen en Nederlandse obligatiemarkt had belegd. Nou hoop ik dat het mantra van spreiden, spreiden, spreiden er inmiddels toe geleid heeft dat niemand meer op die manier belegt. Dus die tabel zegt op zich niet zo heel veel. Sustainable Withdrawal Rate, en ik vermoed dat het allemaal in dollars is, bedroeg voor de wereld 3,45%. Ja, het is niet die 4%, maar het ligt toch wel redelijk dicht in die buurt. Nogmaals, dit is ook weer gebaseerd op goede rendementen die je gehad in Amerikaanse aandelen. En je kan je afvragen in hoeverre dat herhaalbaar is, gegeven dat het eigenlijk voornamelijk een waarderingseffect is geweest. Punt 3, ik denk dat er toch niet zo heel veel mensen zullen zijn die inderdaad voldoende vermogen kunnen opbouwen om alleen maar op 4% rendement daarvan te kunnen leven. Maar goed, het blijft dus een interessant thema. Hoe moet je precies je onttrekkingsbeleid vormgeven op het moment dat je in de uitkeringsfase terechtkomt, op het moment dat je met pensioen gaat? Nogmaals, voor Nederland zal het niet zo heel erg relevant zijn. We hebben AOW, we hebben pensioen en daar wordt eigenlijk de keuze voor je gemaakt. Maar desalniettemin had ik eigenlijk wel wat meer discussie rond dit thema verwacht. Was ik vorige week helemaal vergeten om een vraag te beantwoorden die bij vraag.daalder@blackrock.com was binnengekomen. Toevallig dat ik dat hier even noem. U kunt al uw vragen altijd kwijt bij vraag.daalder@blackrock.com. Ook opmerkingen, suggesties over wel of niet liedjes, kort, krachtig of juist niet. vraag.daalder@blackrock.com. Maar de vraag in dit geval was, nu begint het zomerreces binnenkort en ik vraag me af, heeft u misschien ook boekentips met raakvlakken, beurs, beleggen en of economie voor onder de parasol? Pijnlijk, zou ik zeggen. In die zin, ik steek altijd heel veel tijd in het lezen van blogs, krantenartikelen, weekbladen en dergelijke om goed geïnformeerd te blijven over wat er in financiële markten speelt. Maar op het moment dat ik op vakantie ga, dan geef ik toch echt de voorkeur aan een totaal ander boek dan iets wat met financiële markten te maken heeft. Ik kan me herinneren dat ik op een goed moment door een werknemer min of meer gedwongen ben om een boek van Taleb te lezen. Dat was volgens mij Black Swans of anders wel Fooled by Randomness. En hoewel het boek inhoudelijk goed in elkaar stak en dat er hele terechte punten werden gemaakt, was het zo slecht geschreven dat ik echt heel erg depressief werd met tegenzin dat boek zat te lezen. Ik vermoed dat daar mijn allergie voor het lezen van dat soort boeken tijdens vakantie is aangewakkerd. Nou lees ik wel allemaal boeken, dus ik zou wel een titel kunnen noemen. Bill Gates, How to Avoid Climate Disaster bijvoorbeeld. Maar zoals de titel al doet vermoeden is dit nou niet echt een ideaal boek wat je onder het parasol zou willen lezen. En dat is eigenlijk voor al die andere boeken geldt dat net zo. Kan je natuurlijk wel gewoon een goede andere boektips geven. Ik vond Anthony Dower, All the Light We Cannot See, vond ik erg goed. Thiel van Daniel Kahneman uit 2017, absolute aanrader. En recentelijk is ook alweer wat ouder. Say Nothing van Patrick Redden Keevy. En die gaat over Noord-Ierland. Ook echt wel de moeite waard. Een zeker gripping. Misschien niet echt parasolmateriaal. In die zin, het gaat natuurlijk over het conflict in Noord-Ierland. En dat was nogal bloederig. Maar goed, ik vond het in elk geval wel een heel goed boek. Verder heb ik nog een tip. Een artikel wat ik las in de Wall Street Journal. Luisterend naar de titel New York State built Elon Musk a 1 billion factory. It was a bad deal. Vond het wel een mooi artikel omdat het een beetje tegenwicht geeft aan die eeuwige strijd om de hoofdkantoren of fabrieken van grote producenten binnen te harken tegen ongekende hoge kosten. Vond er stonden een paar hele mooie quotes in. You almost have to pinch yourself, right? New York's then government Andrew Cuomo said at a construction ceremony for the factory in 2015 that this is too good to be true. 8 years later, that looks like a pretty good assessment. Kosten bakken met geld en heeft absoluut niet de werkgelegenheid of bedrijvigheid opgeleverd die men op dat moment dacht. Nog zo'n dodelijke quote. The suppliers that Cuomo predicted would flock to a modern manufacturing hub never showed up. The only new nearby business is Tom Horton's coffee shop. Ik vind het fantastisch. Tom Horton wordt gewoon met naam en toenaam genoemd in een artikel van de Wall Street Journal. Wie had dat gedacht toen hij zijn coffee shop daar opende? Nou, vooruit en dan nog één podcast tip. Kleintje, wel eentje die echt de moeite waard is. Weer eentje van de hand van Jesse Frederik. Waarom stoppen met economische groei een slecht idee is? En hierbij maakt hij eigenlijk min of meer gehakt van de hele degrowth movement. En doet dat in zijn bekende stijl. Niet door demagogisch te ouwehoeren, maar gewoon keihard met cijfers te zwaaien. En her en der een hele dodelijke opmerking te maken over wat nou eigenlijk degrowth wel of niet hoopt te bereiken. En in hoeverre dat allemaal financieel wel haalbaar is. Op het moment dat je juist de taart steeds kleiner maakt. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van de podcast van deze week. Vergeet vooral niet even te abonneren. Ik ben drukdoende om ook voor onder de parasol een aantal afleveringen te produceren. Dus de komende weken zul je gewoon elke week keurig een nieuwe uitzending in je podcast feed vinden. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst even geabonneerd zijn. Tot een volgende keer.
Risicowaarschuwingen. Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de MiFID-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV, dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, telefoonnummer 020-549-5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170-683-11. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2023 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.